Dit is de Oekraïne Ochtend Update.
Mijn naam is Geert-Jan Haan.
En ik ben Bernard Hammelburg.
We praten hierbij over de laatste ontwikkelingen in Oekraïne.
En de gevolgen voor en de reacties van de buitenwereld.
Je vindt deze podcast in je favoriete podcast-app.
We gaan het hebben over Oekraïne. Dat doen we eigenlijk altijd rond dit tijdstip op deze dag. Met Bernard Hammelburg, BNR's buitenlandcommentator. En vanuit de Oekraïne in Kiev zit, althans in Irpin geloof ik, Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Goedemorgen mannen.
Goedemorgen.
Eerst even op de situatie op de grond. Zelensky kwam vanaf met zijn videoboodschap en die zegt ja, het wordt wel lastig. Het wordt meer en moeilijker in de strijd tegen de Russen om Bakhmut. Hoe moeten we dat interpreteren, Bernard?
De rapportage daar vandaan is inderdaad steeds eigenlijk een beetje hetzelfde beeld. De Oekraïners houden dapper vol. Maar het is naar mijn idee al een hele tijd duidelijk dat ze uiteindelijk Bakhmut niet zullen kunnen behouden. Dat gaat vallen. Er is een beetje een verschil van opvatting tussen Biden en Zelensky. Biden zegt, hou ermee op, geef het gewoon op. Ja. En gebruik je krachten en je materieel en je mensen om je voor te bereiden op een eigen voorjaarsoffensief. Mm-hmm. Zelensky's redenering is, nee, zolang ik nog stevige verliezen kan toebrengen aan de Russen, dan verzwak ik de positie van Poetin. Alleen dat gaat ten koste van zo verschrikkelijk veel mensenlevens. Mm-hmm. Dat ik heb de neiging om te zeggen, Biden heeft waarschijnlijk een punt.
Loop er weg, precies.
Ja. Het is een beetje dubbel hier in de Oekraïne hoe er naar gekeken wordt. Want ze hebben natuurlijk ook situaties meegemaakt in andere grote steden, Severodonetsk, Lysychansk, dat het Oekraïense leger zich wel op tijd terugtrok. Maar we weten nog Azovstal en Mariupol dat ze ook tot de laatste snik gingen doorvechten. En die kant lijkt het nu met Bakhmut op te gaan. Belangrijkste is er nog een toevalsweg richting Bakhmut? Zodra dat niet meer het geval is, dan hebben ze geen keus.
Nee, precies. Dan eventjes, Bergetjan, jij zit op dit moment, of jij gaat straks weer naar Irpin. Ik weet niet, zit je nu in Kiev of niet?
Ik zit nu in Kiev, maar Irpin is echt een half uurtje hier vandaan.
Ja, precies. Jij was daar gisteren ook. Je hebt daar die brug des doods. We hebben vanmorgen een prachtig mooi verslag van je gehoord. Wat ga je vandaag doen?
Ja, ik ga vandaag met wat mensen van de gemeenteraad praten om wat meer zicht te krijgen op die wederopbouw. Want het is nu een jaar oorlog geweest. Daar hebben we allemaal met z'n allen enorm op voorbeschouwd en nabeschouwd. Maar de grote vraag is nu ook hoe nu verder. En dat gebied ten noorden van Kiev, wat dus echt vlakbij de hoofdstad is, ja, dat is nu ook al 10 à 11 maanden bevrijd. Maar daar zie je nog steeds totale verwoesting en nog steeds komt hier noodhulp aan. Dus wanneer beland je dan in de volgende fase? En dan kom je ook uit bij waar we het straks over gaan hebben, bij het bezoek van Janet Yellen aan Oekraïne. Er moet toch iets gaan gebeuren met een wederopbouw.
Met rombouwagenda, precies. Ja, nou, het er toch over hebben. Want inderdaad, Janet Yellen stond ineens op de stoep in Oekraïne, Bernard. Amerikaanse minister van Financiën. En ze neemt een hele flinke zak geld mee. 1,2 miljard dollar, als ik het wel heb. Echt begrotingssteun. Is daar ook een tag aan gehangen waar dat aan moet worden uitgegeven?
Ja, ongeveer de helft. 50 miljard is echt bedoeld voor ondersteuning van de begroting. Ja. Gewoon dat het land kan doorfunctioneren. De ambtenaren kan betalen en gaan zo maar door. En een heleboel is ook gereserveerd voor waar Geert-Jan het over had. Namelijk de opbouw of wederopbouw. Nu is het probleem, denk ik, dat in de meeste gevallen de partijen, of in elk geval misschien de Oekraïners zelf ook wel zullen denken, we moeten toch even wachten voordat de oorlog voorbij is of de strijd in deze regio echt compleet is geslecht. Want anders ga je voor een vermogen zo'n regio of gemeente of stadje of plaats opbouwen met de kans dat het weer opnieuw kapot wordt geschoten. Dus dat is echt een hele lastige balans. Het is overigens, vind ik, wel interessant dat Yellen daarheen gaat met een bliksembezoek, minister van Financiën. Omdat de meeste problemen die zich voordoen in de steun hebben eigenlijk meer met financiën te maken dan met buitenlandse zaken of defensie of ga zo maar door. Ja. Want dat zijn toch meer politieke ideeën en beslissingen. Dus ik heb wel eens de indruk dat als het zo moeilijk gaat als nu en je moet kijken hoe groot is het draagvlak, hè, waar we het vaak over hebben. Mm-hmm. Hoe lang houden we dat vol? Hoe lang is een parlement of een regering of een volk bereid om zoveel geld te steken in een land in moeilijkheden. En ik denk dat je daar beter ministers van Financiën aan kunt laten werken dan bijvoorbeeld ministers van Buitenlandse Zaken. Ja. Want die hebben, om het zomaar te zeggen, daar de ballen verstand van.
Ja, precies. Dus Kaag er naartoe en hoe ze dat thuis laten.
Ja, veel beter. Ja. Dat zou een goed idee zijn.
Ja, en het geldt voor alle landen, neem ik aan, die steun geven.
Ja, ja, conferentie van ministers van Financiën. Van we praten er wel over, maar hoe? Mm-hmm. En wat reserveren we? En wanneer? Waar Geert Jan het ook over hebt. Wanneer gaan we het investeren?
Ja, precies. Er is natuurlijk in het verleden al een keer een oproep geweest van Rutte. Die heeft gezegd, we moeten nu al over die wederopbouw gaan praten. Wij uit Nederland willen dat doen. Dat is leuk, komt van de premier. Maar ja, waarom is er geen conferentie van de ministers van Financiën eigenlijk?
Er zijn wel diverse conferenties afgelopen jaar al geweest. Ja. Maar inderdaad niet specifiek voor ministers van Financiën, volgens mij.
Nee.
Ik weet wel dat Rutte heeft een beetje onbedoeld, geloof ik, van Zelensky toen de stad Gerson in de maag gespitst gekregen. Dat is wel een hele lastige om nu te wederopbouwen. Ja, die is lastig. Maar er zijn heel veel Nederlandse projecten ook hier ten noorden van Kiev, bij Irpin, in de buurt van Butsja en nog meer van die verwoeste dorpen. En het klinkt misschien een beetje gek, maar ze zijn hier niet meer bang voor de Russen dat ze komen, ook niet vanuit Belarus. Dus je kan dit, ook omdat het al heel lang, relatief lang bevrijd is, je kan dit als een soort proeftuin gaan zien.
Precies, om daar op te bouwen.
Ga dit nou eens goed opbouwen. Er worden hier nog steeds generatoren naartoe gebracht, waarvan ook mensen zeggen, ja jongens, dat is leuk en aardig, maar het mag nu wel ietsje constructiever, die steun. Je mag nu wel gaan nadenken over het begin van de wederopbouw en verder gaan dan alleen maar die noodhulp.
Oké, okay. Eventjes die wederopbouw. Ik wil nog eventjes naar wat defensieve dingen. Mariupol, afgelopen dag een reeks explosies geweest. Wat Oekraïners zeggen dat ze daar al dagenlang succesvol aanvallen uitvoeren op Russische doelen. Er worden ook Russische doelen geraakt in Rusland zelf. Tenminste, dat zeggen bronnen. Alleen, dat is allemaal lastig te checken. Hoe waarschijnlijk is dat de Oekraïners nog een keer tegen Mariupol aan beginnen te schoppen?
Nou, het is, ik denk dat die berichten kloppen.
Ja?
En het is inderdaad een beetje een raadsel met welk geschut ze daar toeslaan.
Ja,
want het ligt te ver voor die beroemde HIMAR-artillerie die de Oekraïners hebben. Want die komt maar een kilometer of 60, 70.
Ja.
En dit is een eind verder weg. Dus de meeste deskundigen zeggen, het is waarschijnlijk gebeurd met drones. Mm-hmm. Want die kunnen wel een heel eind weg. Ja. En het is militair ook wel een stunt. Om dat te doen. Dus ik denk dat dat ook een rol speelt in het uitvoeren van deze aanval. Omdat de Oekraïners de boodschap is, we hebben nog niet dat lange geschut wat ons is toegezegd. Maar dat betekent niet dat we gaan zitten wachten tot we het hebben. Er zijn ook andere methodes.
Ja.
Dat is denk ik vooral de boodschap aan de Russen.
Ja, mag ik kort aanvullen?
Graag.
Nou, wat ik heb gehoord is dat je ook moet zou kunnen uitgaan van het scenario dat het partizanen zijn. De SSO, de speciale partizanen, uitvoeringsoperaties, mensen. Ik heb er geen goed Nederlands woord voor.
Ja.
Net als in een andere stad, Melitopol. En misschien ook wel wat we afgelopen week in Belarus zagen. Met de Belarussische partizanen die dat enorme verkenningsvliegtuig van de Russen daar kapot hebben gemaakt. Ja, er wordt toch vanuit gaan dat in Mariupol, omdat er toch ook... Ja, zeker meer dan die explosies zijn gehoord. Dat, nou ja, het is een combinatie misschien. Misschien zijn er ook wel drones bij betrokken. Maar er worden dan plekken doorgegeven, coördinaten. Er worden dan ook vaak bij partisanenacties briefjes opgehangen richting de Russen. Zo van, kijk, we houden jullie in de gaten. Dus dat scenario kun je ook zeker vanuit gaan.
Ja. Nog even naar één ander ding, mannen, wat ik wel belangrijk vind om even te behandelen. Duitsland is gestart met het importeren van olie uit Kazachstan. En die pijpleiding die loopt door Rusland en Belarus naar Duitsland. Bernard?
Hoe werkt dat trouwens?
Nou, dat...
Gaat hij dan door de Oostzee?
Hè?
Dan gaat hij door de Oostzee, want beide landen grenzen niet aan Duitsland.
Nee.
Nee, dat weet ik ook niet precies. Maar nou, het is een pijpleiding die zich in vieren vertakt. Dus er zijn niet alleen Duitsland, maar nog drie andere landen. Ik ben even vergeten uit mijn hoofd welke. Die allemaal het is een soort uit diezelfde toevoer putten.
Mm-hmm.
Het interessante ervan is tweeledig. In de eerste plaats dat de Duitsers en anderen dus toch weer Oekraïense of Russische
fossiele brandstof. Ja.
Ja, dus ik ben wel benieuwd wat meneer Jette daar nou van zou zeggen als hij het hoort.
Mm-hmm.
Want dat ondergraaft, ondermijnt het hele stuk. Aan de andere kant kun je zeggen, het feit dat het door die landen loopt, is op zichzelf, of langs die landen loopt, is op zichzelf niet interessant. Het interessante ervan is dat landen in Europa, ik meen ook Polen, maar er zijn ook nog andere, Russische olie willen. En het zou een handig moment zijn geweest om te zeggen, nou, laat dat ook maar zitten. Maar dat doen ze dus niet.
Ik heb me niet in verdiept de afgelopen dagen, maar ik vind het wel een boeiend verhaal.
Ja, zeker.
Maar het is dus wel out in the open, dus er is geen sprake van omkatten of dat het met de mantel der liefde wordt bedekt. Dus inderdaad, laten we meneer Jette bellen. Ja. Succes daarmee.
Laten we eens even kijken of hij daar wat over te zeggen heeft. Dank, Bernard Hammelburg, BNR's buitenland commentator en Europa-verslaggever. Geert-Jan Haan vanuit Kiev.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.